7 jaar geleden dus gestopt met predikantschap. En naar Uithuizenmeeden, in Uithuizenmeeden. En we hadden tijd nodig om een nieuwe weg te vinden. En wij zijn toen langzaam ook op uitnodiging van heel veel vrienden van ons. Maar namen ook Ulver, die zei, kom er een poosje bij ons schuilen hier in Loppersum. Dus wij zijn hier komen schuilen. En wat hebben we hier veel ervaren van wat samen betekent. Mensen die gewoon even langzij komen, samen een kopje koffie drinken, maar ook een luisterend oor. Een woord van bemoediging. Soms een profetie. De aandacht die je aan elkaar kunt geven. Een knuffel, een traan die wordt weggeveegd. Een gebed samen. Als wij met elkaar als gemeente nadenken over genade in relaties, samen en aandacht, dan zou je dus kunnen zeggen dat je als gemeente niet op nul staat. Je begint niet helemaal onderaan. Er is al heel veel. Als we 's ochtends hier voor de dienst in de samenkomst zijn en je ziet wat voor gesprekken er plaatsvinden. Als ik zie hoe soms mensen elkaar aanraken, naar elkaar luisteren, naar elkaar kijken, met elkaar bidden. Dat raakt mij keer op keer. Vanuit de thema samen is niet, wij zijn er niet mee bezig van, we hebben het niet gedaan en we moeten het nu gaan doen. Maar de vraag is hoe je als gemeente, net zoals in je persoonlijk leven, hoe je als het ware, hoe je weer een stapje verder kunt komen, hoe je kunt groeien. Niet van 0 naar 10, maar misschien zit je op een 4 in hoe je relaties vormgeeft in je leven en aandacht geeft aan anderen. En is het tijd en nodigt God je uit om naar een 5 te gaan. Of misschien ben je wel op een 7. Maar dan ben je er nog niet, want er is altijd ruimte voor groei. En is dit een uitnodiging om met elkaar als gemeente erover na te denken. Hoe kunnen we verder groeien naar een 8, 8,2. Vanuit de visie dat wij gefundeerd zijn in genade en gedreven door Gods liefde. Geleid door de geest van God om de grote opdracht handen en voeten te geven. Geven we aandacht aan elkaar en aan de mensen om ons heen. En daar is niemand volmaakt in. We schieten daar best wel eens tekort. Je hebt als gemeente steken laten vallen. Luister maar naar de getuigenis van mensen die zijn afgehaakt door de jaren heen. En toch zijn wij geschapen, is het onze roeping. En vandaar dat we ook met dat thema bezig zijn. En samen in relaties, samen aandacht geven aan elkaar is best wel lastig eigenlijk. Er zitten heel veel vuilkuilen op die weg die je dan met elkaar gaat. Ik kreeg toen ik ermee bezig was het beeld van een mijnenveld. Als je door een mijnenveld moet gaan, dan moet je heel erg oppassen. Ik heb het nooit in echt meegemaakt, ben niet in dienstplicht geweest, ben niet uitgezonden. Maar ik heb wel eens in een film gezien dat ze dan ineens moeten stoppen waar ze zijn. En dan met zoekers heel voorzichtig, waar liggen die mijnen? Oh, die moeten we vermijden, daar moeten we niet heen. Maar dan ga je van de ene vermijding naar de andere vermijding. En daar ligt er ook één, dus dan ga je die kant op. En dan is het gevaar dus dat je uiteindelijk van je weg afdwaalt. Omdat je steeds de valkuilen, de problemen, de angsten die je tegenkomt, wilt vermijden. De uitdaging is dan om duidelijk te hebben, wij willen die kant op. Wij willen groeien in relaties, we willen groeien in aandacht voor elkaar. In besef hebben dat God aandacht heeft voor ons, het leven in genade, daar willen we in groeien. En er zijn valkuilen en we lopen soms door een mijnenveld. En soms af en toe hoor je wat tikken, denk, hier moeten we uitkijken, maar we moeten wel door op de ingeslagen weg. En als het gaat over aandacht en relaties, dan komt dat niet zomaar uit de lucht vallen. Lodewijk heeft het ook al genoemd, relaties hebben met God zelf te maken. Alle christenen zijn verbonden in geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Die gezonden is door de Vader en die samen met de Heilige Geest aanbeden wordt. Wij geloven in een drie-enig God. Veel godsdiensten verklaren ons voor gek. Je hebt of één God of je hebt een heleboel goden. Maar christenen zeggen, nee, wij hebben een drie-enige God. Het bijzondere daarvan is dat die drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, die hebben zelf ook een relatie. Zij hebben de volmaakte relatie met elkaar. In de vroege kerkgeschiedenis waren mensen daar ook al mee bezig van hoe zit het nu met Jezus, omdat hij mens was en zoon van God. En er werd dat hele begrip, dat idee, dat beeld van de drie eenheid verder uitgediept. Maar ze wisten, je kan er niet alleen maar een droog verhaal over vertellen. Het gaat over het leven. Het gaat over liefde. Het gaat over de dynamiek van de relaties. En toen kwamen ze met een woord, een Grieks woord, dat betekent, dat zegt perichorese. En dat is een soort ronde dans. Ik heb het zelf altijd vergeleken, een beetje zo'n volksdans wat je wel eens ziet van die Oost-Europese of zoiets. Zie ik altijd van die hele kleurige kleding. En dat mensen dan met die vrouwen met zwierige rokken en mannen en kinderen die met elkaar dansen, ronden door elkaar heen draaien. Je had vroeger ook wel zo'n buis, zo'n kaleidoscoop. Wie weet nog wat een kaleidoscoop is? Dat is een buisje met allemaal kleurenkristallen daarin. En als je dan keek je erin en dan met het licht op de achtergrond en dan kon je draaien. En dan tuimelden die kristallen allemaal door elkaar heen. Al die kleuren die tuimelden door elkaar heen. Het was een prachtig beeld. En elke keer was het weer anders en weer anders en weer anders. Nou, zo is het ook met de drie eenheid. Die perichorese, de dans van de drie enige God. En dat wordt ons al duidelijk gemaakt bij de scheppingsverhaal. God zegt, laten wij mensen scheppen maken in ons beeld. Eigenlijk staat het er ook in ons beeld. Wij worden als het ware in God geschapen om deel uit te maken van die dynamische relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij zijn uitgenodigd, wij zijn ervoor bedoeld dat wij worden opgenomen in dat spel van licht en kleuren en warmte en liefde. En dat dat als een regenboog over ons leven en in onze omgeving wordt uitgespreid. Prachtig beeld. Ik weet niet of jullie het boek De Uitnodiging kennen. Wie heeft hem gelezen? Van die man die zijn dochtertje verloren heeft en dan een uitnodiging krijgt om naar het schuurtje te komen waar zijn dochter gevonden is. En daar ontmoet hij God. Een heel, heel pijnlijk geschiedenis. Maar daar mag hij een 2-3 dagen met God optrekken. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Geest, dat is dan een vrouw met allerlei zwierige jurk en zo. En kleuren en licht. En die neemt hem, Maak heet hij, neemt hij mee naar een plek waar hij een menigte ziet van kinderen en mensen met elkaar. En het is een één groot spel van kleuren en lichten dat vloeit en dat golft door elkaar heen. En het schiet uit en het komt weer terug en het is allemaal warmte. En dat is de ideale wereld door Gods ogen gezien. Zo beschrijft de Geest dat en zoals God het bedoeld heeft. Maar daarvoor moet natuurlijk wel die vermaledijde kloof overbrugd worden die geslagen is door de zonde waar Lodewijk het vorige week ook over had. Die kloof die mensen vervreemde, niet alleen van God, maar ook van elkaar en zelfs heel vaak van onszelf. En die pijn en die kloof, dat heeft zoveel te maken met relaties. Ergens in het boek, ik heb nog gezocht naar het citaat, dus ik kon hem niet precies vinden. Maar ik weet nog dat er ergens God tegen Maak zegt, de meeste pijn die mensen ondervinden, komt door relaties. Door relaties die misgaan. Door alles wat mis kan gaan in de relatie tussen mensen. En de weg naar genezing en heelwording als mens vindt ook plaats door relaties. Zo dubbel. Door relaties worden zoveel dingen kapot gemaakt en relaties heb je nodig om weer heel mens te zijn. Dat is een heftig strijd soms. En daar is God eigenlijk vanaf het begin al mee bezig. En ik sta hier wel in een hele evangelische Pinksterkerk, maar ik ben toch een tikkeltje gereformeerd. U moet mij daarmee vergeven. En ik wil gewoon een stukje geschiedenis met jullie doorwandelen vanmorgen. Als je kijkt naar het begin, we hadden net over de schepping. God heeft de mens geschapen om met hem één te zijn. De zonde komt ertussen, Genesis 3, we kennen het verhaal. En de mens raakt vervreemd van God en ze schaamden zich voor elkaar. En God moest op zoek naar Adam. Adam, waar ben jij? En later gaat in dat zoekproces van God naar mensen gaat er zoveel mis. En God zegt, ik moet een nieuw begin maken. En hij veegt alles weg en hij begint overnieuw met Noach en zijn gezin. En het lijkt wel weer een heel nieuwe kans om een nieuwe aarde te bevolken met mensen die het weer samen vanuit één gezin goed kunnen vinden met elkaar. En wat blijkt, ze kunnen het te goed vinden met elkaar. In Genesis 11 lezen we het verhaal van de toren van Babel. Mensen spraken nog allemaal dezelfde taal. Ze waren nog bij elkaar. Het was als het ware één groot volk. En we zeggen, we gaan samen toren bouwen die tot in de hemel reikt. Het was op God gericht. Het was naar de hemel gericht. Ze waren met elkaar. Je zou zeggen, dat is nou de perfecte gemeente. En God keek neer en hij zegt, dat is niet goed. En die dreef het juist uit elkaar. Een toren bouwen met elkaar naar God toe, dat is dus ook nog niet wat hij bedoeld is, heeft. Zo eenvoudig is het dus nog niet om die relaties vorm te geven. En zo snel gaat het dus ook niet, want vanaf dat moment is God eeuwen en eeuwen en eeuwen lang bezig om te herstellen. En de eerstvolgende op het toneel is Abraham, één man en een vrouw. En God zegt, ik ga maken van jou een groot volk. En door jou ga ik alle volkeren van de aarde zegenen. Ik weet niet hoe vaak wie van jullie wel eens geprobeerd heeft een ondernemingsplan te schrijven. Ik probeerde al een paar jaar en eerlijk gezegd is het me nog steeds niet goed gelukt. Maar als ik kijk naar Gods ondernemingsplan, dan zou ik me op dat moment toch wel zorgen maken. Dan neem je één bejaarde echtpaar, kinderloos, en je zegt tegen hen, van jou ga ik een groot volk maken en we gaan alle volkeren van de aarde daarmee zegenen. Wij weten nu hoe dat verhaal is verder gegaan, maar dat was toen best wel gewaagd van God. En dat duurde een aantal eeuwen en dat Abraham en zijn kinderen worden inderdaad tot een groot volk. En dan lezen we met elkaar vanmorgen uit Exodus 19, 4 tot 6. Daar is het volk Israël uit Egypte weggetrokken. Ze zijn in de woestijn, ze zijn bij de berg Horeb gekomen om daar God samen te aanbidden. En God spreekt door Mozes tot het volk en hij zegt, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. En hoe ik jullie op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volkeren, want de hele aarde behoort mij toe. En een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Koninkrijk van priesters en een heilig volk. Die ene man, Abraham, met zijn vrouw Sarah, geen kinderen. En nu, bijna 600 jaar verder, een heel volk. Maar wat het bijzondere was dat van die 600 jaar waren ongeveer 470 jaar in Egypte. Waren jaren van slavernij. Je zou dus kunnen zeggen, zo onmogelijk als het menselijk gezien gesproken is om van één man een groot volk te maken, zo onmogelijk is het om van een volk van slaven een koninkrijk van priesters te maken. Hoe moeilijk dat is, dat kunnen we nu teruglezen in de kranten deze week. Vandaag viert Duitsland dat de Berlijnse muur 25 jaar geleden gevallen is. Wat was dat een enorme bevrijding. Iedereen stond erbij en juichte. En wij, hier in Nederland en zo, wij waren allemaal weer blij. We dachten, nou komen de Russen ook niet meer. Maar het was voor het volk van Oost-Duitsland niet zo'n gemakkelijke periode daarna. Na bijna 50 jaar van achterdocht, van spionage, van geweld van bovenal opgelegd, beroving van vrijheid, het ontnemen van menselijke waardigheid, waren de Oost-Duitsers niet in één klap vrij om mens te zijn. Zoals het bedoeld is. De angst bleef heersen in veel harten. De verwarring. Waar moeten we nu naartoe? Hoe komt het er nu uit te zien? De armoede. De werkloosheid. De jaloezie. Hoe meer zij zagen van de rijkdom van West-Duitsland. De achterdocht onder elkaar. En naar hun broeders in het Westen. En het duurde jaren en jaren. En soms wel meerdere generaties. Voordat iets van dat negatieve van die slavernij van Oost-Duitsland uit de harten van mensen werd weggehaald. Sommigen van jullie hebben ook wel kerkscheuringen meegemaakt. En je weet wat het doet met je. Hoe je jarenlang kunt worstelen met je beeld van God en van medechristenen. En ook kunt worstelen met je eigen geloof. Is het goed wat wij doen? En hoe we het doen? En hoe we Gods aangezicht zoeken? Israël was 470 jaar in de slavernij geweest. Ze waren compleet afgestomd als mens. Hun kinderen werden vermoord voor hun ogen. Zo had de farao decreet uitgebracht. Maar God gaat met dit volk aan de slag. Zoals hij met Abraham aan het werk is gegaan en een groot volk heeft gemaakt. Zo gaat hij met het volk Israël verder en zegt, ik ga van jullie een koninkrijk van priesters maken. Hij stelt daarvoor in deze hoofdstukken Aaron aan. Dat is de hoge priester en zijn zonen worden dan ook priesters. Ze worden gezalfd met olie en zij mogen dienen in de eredienst naar God toe. En daar is het begin al mee gemaakt. Vervolgens stelt God na een aantal eeuwen een koning aan, koning David. Die recht en gerechtigheid moet waarborgen in het land en zorgen dat mensen op een goede manier met elkaar omgaan. Dat de samenleving echt een samenleving blijft. We lezen daarvoor Psalm 72. Dan lezen we wat een betekenis is van de koning. En hoe belangrijk het is wat hij doet en zijn taak. Psalm 72, vers 1 tot 4. Een psalm van Salomo, de zoon van David. Geef, o God, uw wetten aan de koning en uw gerechtigheid aan de koningszonen. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen en uw arme volk naar recht en wet. En mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. Mogen hij recht doen aan de zwakken en redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan. Het werk van een koning. Gods koning, als hij functioneert zoals God het bedoeld heeft, brengt hij herstel in de samenleving. De koning zorgt ook, David en zijn zoon Salomo zorgden dat er een tempel kwam, waar het volk bij elkaar kon komen, waar de priesters konden dienen, waar de eredienst plaatsvond, waar de aanbidding en Gods tegenwoordigheid gevonden kon worden. En waar steeds weer het volk wordt gezegend met de woorden die God aan de priesters heeft gegeven om het volk te zegenen. Jullie zijn een heilig volk. Jullie zijn mijn volk. En ik maak jullie tot een koninkrijk van priesters. En hoe dat uitwerkt door de eeuwen heen vinden we in Psalm 133. Prachtige psalm over hoe het is als broeders en zusters samenkomen om God te aanbidden. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders en zusters bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard en de baard van Aaron. En neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen leven voor altijd. Deze psalm is een pelgrimslied. Het is een lied wat de Israëlieten zongen als ze dan op weg gingen. En het hoorde bij de optochten naar Jeruzalem toe als ze bij elkaar kwamen. Dat samenwonen hier, dat is dus niet alleen als ze even een dienst hebben met elkaar, als ze bij elkaar zijn in een tempel, maar het betreft het hele volk. Het betrekt datgene wat ze in die samenkomsten doen, in die feesten als ze bij elkaar komen, betrekt het op het hele leven, het samenleven, het samen met elkaar. Hoe belangrijk het is dat daar vrede, dat daar aandacht is voor mensen. Heel bijzonder is hoe in deze psalm, in vers 2, het wordt gekoppeld aan het priesterschap. Als mensen zo met elkaar omgaan, dat is zo priesterlijk, zegt deze psalm. Het is net als de olie waarmee Aaron gezalfd is en dat drupt dan neer. Ik dacht vroeger van, vies beeld. Maar olie was in die tijd heel belangrijk. Net als parfum vandaag aan de dag, zodat je niet stonk, maar dat het ook duidelijk was. Dit wordt een plezierige geur, zoals het heerlijk ruikt om bij elkaar te zijn op een zondagmorgen. Het samenleven met elkaar bijeen wordt in de psalm gekoppeld aan het priesterschap. En in de laatste vers gaat het over het land dat bevloeid wordt en waar vruchtbaarheid ontstaat. Dat wordt rijp gemaakt zodat dingen kunnen groeien. Dat is het werk van het koning. Alles komt bij elkaar, zou je kunnen zeggen. Alleen, we zijn er nog niet. Want God had het over een koninkrijk van priesters. En we hebben hier alleen nog maar Aaron en zijn zonen als priester. De levieten die dan alles wat onderhouden, de tempel op het tijd een likje verf geven en zorgen dat de offers juist gebracht worden. We hebben één koning, maar nog niet een heel koninkrijk van mensen die op die manier God kennen en hem uitdragen in zijn leven. Sterker nog, het gaat ook heel vaak mis. Deze psalmen vertellen niet altijd hoe het is, maar vaak hoe het zou moeten zijn. Zoals wanneer wij het hebben over samen vanuit genade, is het niet dat je altijd het genade 100% pakt of perfect bent in de aandacht voor elkaar. Maar het is wel iets waar je naar richt. Zo zijn deze psalmen ook bedoeld. Te zien wat Gods bedoeling was toen en nu. En omdat het zo vaak misging, stuurde God profeten. Lezen we met elkaar Jesaja 61. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Eigenlijk werden er niet zo heel vaak profeten gezalfd. De koningen en de priesters wel. Profeten waren heel weinig gezalfd. Dus je proeft hier hoe dingen als het ware steeds dichter naar elkaar toe groeit. De geest van God, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagenen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen een vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En zo Sions volk te troosten. Profeten stuurde God om dingen te herstellen, om Gods woord, door Gods woord, mensen weer opnieuw aan hem te binden en te herinneren wat de bedoeling was. En toen was het toch wachten tot er meer dan één priester was. En dan kijken we naar het Nieuwe Testament. In Exodus moet Mozes zijn broer Aaron salven tot priester om offers te brengen. Maar Johannes de Doper zegt, als hij Jezus aanziet komen, hij zegt, zie het lam van God, het lam dat het offer van de zonde is en wegdraagt al de zonden van de wereld en die brug overklooft. We lezen profeet Jesaja die zegt, ik ben gezalfd met Gods geest. Maar de apostel Johannes zegt in Johannes 1, het woord van God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn luister, we hebben zijn heerlijkheid, zijn glans gezien als van de enige geborene van God. In het begin van Matthäus lezen we dat de wijzen uit het oosten naar Jeruzalem kwamen, want ze zeiden, wij zoeken de koning die geboren is, de koning der koningen. Zo beleiden wij van Jezus en zien we in Jezus dat hij al die dingen die voorspeld waren in het Oude Testament vervult en bij elkaar brengt. Ik wil met jullie lezen een klein stukje uit de Heidelbergse catechismus. Moet kunnen, dacht ik een keer. Vorige week vierden een heleboel mensen Halloween, op 31 oktober. Wij christenen, wij hebben vieren hervormingsdag. De tijd dat de kerk bedacht, we moeten ons weer baseren op genade die in Christus volbracht is. En uit die tijd zijn er verschillende boekjes en belijdenisgeschriften geschreven. Eén daarvan is de Heidelbergse catechismus, ergens rond 1570 samengesteld. En dat is allemaal onderverdeeld in zondagen, zodat je eruit mocht preken. Weet je wel, elke week moest je dan 's middags preken uit de catechismus. En op catechisatie moest je de vragen en antwoorden uit je hoofd leren. De eerste huisbezoek dat ik mij kan herinneren was in Amerika. Ik was 10 of 12 jaar oud. En we waren nog niet helemaal begonnen. En daar zaten die twee ouderlingen. En één die zegt, so Peter, do you know the three offices of Christ? kent u de drie ambten van Christus? Nou, dat is een leuke om aan een 10-jarige te vragen. Ik wist het echt niet. Nou, dit is hem. Vraag zondag 12, vraag en antwoord 31. Waarom wordt hij, dat is Jezus Christus genoemd? Dat is gezalfde. En het antwoord is omdat hij wordt dus Christus genoemd, de gezalfde, omdat hij door God de Vader gesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de wil van God bij betrekking tot onze verlossing volledig geopenbaard heeft. Hij is gezalfd tot onze hoge priester, die ons met het offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit. En hij is gezalfd tot onze eeuwige koning, die ons door zijn woord en geest regeert, beschermt en bewaart. Dat is Jezus die wij geloven en die wij aan bidden. Maar de volgende vraag en antwoord, die is pas echt mooi. En de vraag is, en waarom word jij een christen genoemd? Waarom word ik een christen genoemd? En dit is het antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn salving. In ieder van ons, in ieder van jullie, in mij zit een profeet en een priester en een koning. Wij zijn gezalfd met de Heilige Geest. En als mensen van de Pinksterbeweging moeten we dat weten. Wij zijn gezalfd met de Heilige Geest en aangesteld tot profeet om Gods woorden te vieren, maar ook om te belichamen, als priester om God te aanbidden en voorbeden te brengen voor de wereld en om als koningen te heersen samen met hem en straks in alle eeuwigheid. En zo mag je als gemeente samen zijn. Als je nou terugkijkt naar Exodus 19, daar staat in vers 5, als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, want de hele aarde behoort mij toe. En dan zal ik jullie maken tot een heilige natie en een koninkrijk van priesters. Maar vers 5 staat, als je mijn woorden te harte neemt en je aan het verbond met mij houdt. Ja, daar ging het natuurlijk mis. En als we nou gaan naar 1 Petrus 2, vers 9 en 10. Daar komen dezelfde woorden weer terug uit Exodus 19. Gods plan gaat wel door. Het duurt dan wel 1000 jaar of meer, maar zijn plan gaat wel door. En dan staat er in vers 9. U bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninkrijk van priesters. U bent een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. Wat een weg is er afgelegd. Vanaf toen naar nu. Vanaf Exodus, als je dit en als je dat, dan zul je heel bijzonder zijn naar nu. Dat Petrus kan zeggen door de Heer Jezus. Van jullie zijn nu dat volk wat God op het oog heeft. En zo zijn we met elkaar onderweg als gemeente die leven vanuit de genade. Die gedreven zijn door liefde, geleid door de Heilige Geest en gericht op de grote opdracht. We zijn nog steeds gericht. We zijn er nog steeds niet. En de Bijbel geeft ons een plaatje van hoe het gaat worden. En dat lezen we in Openbaring 19. In Openbaring 19, vers 6 tot 8. Daar staat dan, toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte. Van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen, halleluja, de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. We zijn onderweg naar de bruiloft van het lam. Dat is als het ware wanneer de bruid, dat is de kerk, zoals de Bijbel afbeeldt. Kerk dat weer één wordt met Christus en samen één met God. Als God alles is en in allen. Dat wordt vergeleken met de bruiloft van het lam. En er komt ook weer die dans van die drie eenheid weer in terug. Als licht en kleur in elkaar vloeit. En we allemaal op onze plek zijn. En licht geven en warmte uitdragen. Lodewijk zei het al een paar weken geleden. Iedereen kan aandacht geven. Dat blijkt wel als je teruggaat naar de salving die je ontvangt met de Heilige Geest. Er wordt niet gekeken naar je omstandigheden, naar je verleden, naar je afkomst, naar wat je meemaakt op dit moment, naar wat je gedaan hebt, aan goed of kwaad. Iedereen kan aandacht geven. Je hoeft daar niet voor rijk of gelukkig te zijn, welvarend of getrouwd of in de bediening te staan. De beste aandachtgevers zijn juist vaak de mensen die weten wat het is om door een diep dal te gaan. Die de pijn hebben ervaren van gemis, verbroken relaties of tegenslagen in het leven. Mensen die door een echtscheiding heen gaan, die worden het meeste begrepen. En daar ervaar je vaak ook de meeste troost van iemand die dat zelf heeft meegemaakt. Bijna een jaar geleden is mijn jongere broer plotseling overleden. We hebben in die periode ontzettend veel aandacht ontvangen en steun en bemoediging en gebed. Maar af en toe kwam je iemand tegen die wist wat het was om een dierbaar iemand op een heel jong leeftijd te verliezen. Dat zijn heilige momenten. Dan deel je in de salving van Jezus over ons leven. Wie we ook zijn, waar we ook doorheen gaan, we kunnen allemaal aandacht geven. We hebben het allemaal nodig, maar we kunnen het allemaal geven. Al is het maar in een kopje koffie. Of aanwezig zijn en meedoen. Wat is het mooier dan wanneer 2 mensen, of 3, of 4, of 8, of 10, elkaar ontmoeten. Een arm om de schouder slaan. En door de tranen soms heen tegen elkaar zeggen, kop op, het komt goed. Hij leeft, zo schreef een goede vriend gisteren tegen mij. Hij leeft en we gaan op naar het feest. We hebben gelezen over een salving. Salving van de profeet, de priester en de koning. Die op het leven van iedereen ligt. Die bij Jezus hoort en hem is toegewijd. Heer, we zijn hier zo bij elkaar. Mensen door u geroepen, bijeengebracht. We zijn deel van uw grote wereldwijde kerk. Van mensen die uw naam belijden. Soms in hele ongelooflijke, moeilijke omstandigheden, zoals we dat zien in het Midden-Oosten, waar geweld en terreur de orde van de dag zijn. soms in plekken van welvaart. Soms ervaren we uw zegen uitbundig. En soms voelt het alsof we door de droogte van de woestijn gaan en hebben we hard nodig een aanraking. Een arm om ons heen. Iets van die olie, van de zalving van uw geest op ons leven. Heren, we zijn u dankbaar dat we dat zo met elkaar mogen beleiden, maar ook mogen vieren. En als we met elkaar als gemeente op zoek zijn naar de invulling van die visie van genade, gefundeerd in genade. Ook in de relaties naar elkaar toe, gedreven door de liefde, ook voor elkaar. Geleid door uw geest naar elkaar, naar de mensen om ons heen. Gericht op uw grote opdracht. Hier willen we u gewoon vragen of u dat proces daarin ons wil leiden. Elke week, elke dag, een stukje verder. Help ons te groeien. Help ons te zien datgene wat nog ontbreekt. Wat aangevuld mag worden. En dat we in alles mogen weten, uw geest is erbij. Uw geest raakt mensen aan. Amen.